Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat het werk dat Hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 135 en daarvan vers 2, 3 en 8. God is goed, loof Hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijs zijn lieflijke naam, want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt. Jacob door zijn heil verkwikt. 2, 3 en ook vers 8 van Psalm 135. gaan nu luisteren naar de wet van de Heere onze God, de wet van het Koninkrijk van God, de wet van het verbond van de Heere God, zoals we die vinden in Exodus 20 en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 106 voor onze gasten. Wij zingen deze week Psalm 106 van voor naar achter en naar de wet door. En we zijn nu toe aan vers 9 en vers 10. Het gaat over het volk van Israël in de woestijn. Psalm 106, vers 9 en vers 10, die zingen we in de versie van Weerklank. Toen ik vertrok net uit de hal, toen waren ze al bijna op, dus het kan zijn dat we even wat samen moeten doen. Maar we zingen dus Psalm 106, vers 9 en 10 uit deze bundel. Maar eerst stellen we ons onder Gods wet. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en ze ook niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader, eer uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden al dus samen. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Voordat we gaan luisteren naar het woord van de Heer, zullen we nu eerst kijken naar het teken en zegel van de doop. Want het is alleen door het water van de doop, het water van de vergeving van onze schuld, dat we kunnen naderen voor Gods aangezicht en zijn woord kunnen horen. En voordat we het sacrament gaan bedienen, gaan we eerst nog twee andere dingen doen. We lezen uit het formulier, zodat onze gedachten niet afdwalen als we dat water zien, maar gericht worden door het woord van de Heere God. En daarna zullen we aan de doopouders vragen stellen om ons als gemeente en getuigen ervan te verzekeren dat Fedde en Suze zullen worden opgevoed in de kring van Gods verbond. Dus we lezen eerst het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. En dan lezen we het volgende. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in, of de besprenkeling met het water. Daardoor wordt de onreinheid van onze ziel aangewezen en zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Verder, dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvruchtig leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbonden van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht om hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover het onderwijs uit het formulier. Laten we nu met elkaar gaan zingen Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130 vers 2 en dan zullen Fedde en Suze de kerk worden binnengebracht. Wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van zijn gemeente mogen bedienen. Laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt na uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen, Suze en Fedde, in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, een kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ja, ze doet goed mee. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is, om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken, opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. En mag ik jullie daartoe verzoeken hier onder de kansel te komen. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Broeder, wat is hierop uw antwoord? Zuster, wat is hierop uw antwoord? Broeder, wat is hierop uw antwoord? En zuster, wat is uw antwoord? Dan gaan we over tot de doop van Fedde en Suze. En daarna willen we voor zover mogelijk staande zingen. Psalm 105, vers 5. Fedde Matthias, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Suze Josephine, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Kees-Jan en Jolien, het is vandaag geweldig mooi weer en dat doet me denken aan hoe het dopen in de vroege kerk ging, want dat was altijd in de paasnacht. Vrijdag was het Goede Vrijdag, op zaterdag aan het einde van de avond kwam de kerk bij elkaar in het donker van onze wereldnacht, het donker van de zonde. En er was geen licht in de kerk, er was geen muziek in de kerk, er werd alleen maar gelezen uit het Bijbel, het Oude Testament. Totdat het licht begon te gloren en men naar buiten ging. En de paasjubel klonk, de Heere is waarlijk opgestaan. De macht van het evangelie, dat de kracht van de zonde en de macht van de dood is gebroken. En dan ging de gemeente naar binnen en dan werden de dopelingen ondergedompeld in het water. Want die macht van de Heer Jezus had geklonken, hij leeft, hij is opgestaan. En dat teken en zegel van de doop, dat laat zien, met Christus gestorven en opgestaan, dat sprak dan op die vroege morgen waar het licht binnenkwam stralen. En zo beleven wij ook vanmorgen eigenlijk al een soort lentedag, een soort paasmorgen. En dat is volgens mij wat je Fedde en Suze mag voorhouden. De macht van de Heer Jezus, dat in het donker van ons leven, ook van hun leven, het woord van zijn evangelie straalt en dat de Heer Jezus leeft. En dat hij zo machtig is, dat hij ons leven licht en nieuw kan maken. En als je het misschien in je eigen leven nu en dan kwijt bent, en misschien je kinderen soms ook wat dingen doen of zeggen waardoor je het niet meer weet, dan mag je terugdenken aan dat water en aan die zon die door de ramen komt. Het is Pasen geweest. De kracht ligt niet in jullie kinderen, niet in ons, maar de kracht ligt in dat water. Nou ja, niet als een magisch water, maar in het teken waar het naartoe wijst. De kracht van de Heer Jezus die ons door de dood heen wil dragen naar zijn leven. En dat mag je ze voorhouden, gelovend dat de Heilige Geest jullie wil gebruiken. De gemeente, zo worden wij vanmorgen opgewekt tot een nieuw leven. Misschien was uw leven wel ingezakt. En vanmorgen is er het water dat over het hoofd van Suze en verder gaat, als teken van de macht van de Heer Jezus. En zo wil dat water ook u vanmorgen opwekken tot een nieuw leven. Er is licht en er is vergeving in het bloed van de Heer Jezus. En hij verkondigt en hij laat vanmorgen zien dat nieuwe leven is er voor ons allemaal. En zo mogen we als gemeente, maar ook als familie, om Fedde en Suze heen staan om ze mee te nemen. Uit dat donker naar het licht van de Heer Jezus. En laten we zo biddend, maar ook met onze woorden en daden, om deze kinderen en deze gezinnen heen staan. Jullie mogen gaan zitten. We willen de Heer gaan danken voor wat hij ons liet zien in de doop. En dan willen we daarna ook gelijk bidden om de verlichting met de Heilige Geest als we uit de Bijbel gaan lezen. Laten we danken en bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen, Fedde en Suze, door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere, Jezus Christus. Geef dat zij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allemaal hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Machtige Heere, wij danken u voor het sacrament, voor wat u ons wilde laten zien. Wij bidden u voor de doopouders. Geef ze vreugde, geef ze wijsheid, geef ze inzicht bij het opvoeden van Suze en van Fedde. Heere, wees u bij ons allemaal, dat wat u hebt laten zien mag spreken tot ons hart, dat u leeft, Heere Jezus, en dat u ons wilt opwekken uit de dood voor het eerst en opnieuw. Heere, daartoe gebruikt u uw woord en uw Heilige Geest, en dat woord gaan we lezen. En we bidden u dat u door dat woord tot ons spreekt deze morgen. Open de mond van uw dienaar. Open het hart van een ieder die bij ons is. Wees nabij met hen die thuis met ons meeluisteren en zo met ons verbonden zijn. Heere, er is in ons zoveel dat in opstand komt tegen u. Maar uw liefde is sterker dan de dood, sterker dan ons harde hart. Spreek slechts één woord en uw knecht is genezen. Doe het zo vandaag. Heere, wees nabij met de vreugde van deze dienst. Wees nabij als er zorgen en verdriet in ons hart zijn, omdat we terugdenken aan de doop van onze kinderen, die we zo graag bij ons in de kerk hadden gehad, maar ze zijn er niet meer. Wees nabij als we zo graag kinderen hadden gehad, maar het kwam niet, het gebeurde niet. Heren, zo kunnen onze harten en onze hoofden vervuld zijn van gedachten en we dragen elkaar aan u op. We bidden u voor de kinderen van de gemeente, dat u wilt spreken door woord en sacrament tot hun hart en in hun leven, in deze tijd, in deze wereld. U bent machtig. U bent de God die met hen begon. Toon ons uw machtige werken in hun leven. Wees bij jong en wees bij oud. En draag ons door uw genade naar uw koninkrijk. Dat bidden we u om Jezus wil alleen. Amen. Laten we gaan lezen uit het woord van de Heere, Matteüs 10 en daarvan vers 1 tot en met vers 15. Schriftlezing Matteüs 10, 1 tot 15. Matteüs 10, vers 1, daar lezen we het woord van de Heere God. Aldus. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Namen nu van de 12 apostelen zijn deze, de eerste Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebbeus, die ook Taddeus genoemd werd, Simon Kananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen, en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of koper geld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg of twee stel onderkleren of sandalen of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is en blijf daar totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad, schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Tot zover het evangelie voor deze morgen. U mag nu de Heere dienen met uw gaven. Er zijn 3 collectes, die zijn van harte bij u aanbevolen. Geheel vrijwillig. De eerste collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. De tweede collecte is voor de emeritikas, voor de emeritus predikanten van onze kerken. En de derde collecte is voor de diaconie. De eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de emeritikas, de derde voor de diaconie. En dan zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 78 vers 1 en vers 2. En die zingen we ook in de versie van Weerklank. Mijn volk, hoort toe en neem mijn leer ter oren. Versta het woord, o volk, door God verkoren. Psalm 78, 1 en 2 in de versie van Weerklank als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging willen we zingen Psalm 96, vers 1, 2 en 9. 96, 1, 2 en 9. Gemeente van onze Here en iedereen die vanmorgen met ons in de kerk gekomen is. Wat wens je nou het liefste voor Suze en voor Fedde? Ja, misschien dat ze even stopt met huilen. Maar als je nou verder denkt, dieper denkt. Wat wil je het liefste dat er gebeurt in het leven van Suze en Fedde? De Heere God brandt van liefde voor een wereld gevallen in schuld. De Heere God brandt van liefde voor Suze en voor Fedde, zodat Hij zijn Zoon in de kerstnacht naar deze aarde stuurt. En als de Zoon van God 30 jaar is, dan wordt Hij gedoopt en dan wordt Hij verzocht door de duivel. En als Hij dan gaat optreden, dan verkondigt Hij. Hij verkondigt: God is koning en het koninkrijk van de hemelen staat op het punt om door te breken. En Hij gaat verkondigen wat dat dan inhoudt. Matthäus 5 tot en met vers 7, 2 weken terug hebben we erbij stilgestaan. Dat betekent dat de Heere God gaat zoeken naar het kleine, naar de melaatse, naar de tollenaars, maar ook naar de kinderen. Het betekent dat de liefde weer een plek krijgt in de manier waarop mensen met elkaar leven. Dat gerechtigheid weer een woord wordt dat op de troon zit. Maar dat niet alleen hoofdstuk 5 tot 7 de Zoon van God verkondigt. De macht, de majesteit, de liefde en de trouw van God. Hoofdstuk 8 en 9 vorige week. Heer Jezus komt de berg af en laat ook zien hoe het koninkrijk van God eruit ziet. De melaatse kwam bij hem. Een man die niet in de nabijheid van mensen mocht komen. Maar hij hoort Jezus op die berg en hij wil bij hem zijn. En Jezus legt zijn handen op hem. Zoals hij eens de handen op de kinderen zal leggen. En hij zegt tegen deze man: ik wil, word gereinigd. Zoals Jezus eens de kinderen zal zegenen. En zo laat hij zien hoe het koninkrijk van God eruit ziet. Zij die buiten staan, worden binnengenodigd in woord en daad. Jezus verlangen is dat al die mensen die voor hem staan en zitten daar op die berg en onderaan die berg in Galilea, samen met God leven, dat koninkrijk van God binnengaan. Jezus' verlangen is dat alle mensen zich voegen bij dat koninkrijk. Want aan het einde van hoofdstuk 9, dus als al die wonderen door Matthäus bij elkaar gezet zijn, dan staat er: Jezus trok rond, vers 35, in al de steden en dorpen, gaf onderwijs in hun synagogen en preekte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal onder het volk. Nou, dat is de samenvatting. Maar dan, toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming over hen bewogen. Ontferming, een woord, daar zit het woordje baarmoeder in. Het is zo diep als de bewogenheid van een moeder met haar kind. Zo diep bewogen is de Heer Jezus met de menigte. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En wat wil hij dan? Hij wil dat al die verstrooide schapen het evangelie horen. Toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En dat gebeurt in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 5 tot 7, het koninkrijk wordt afgekondigd. Hoofdstuk 8 en 9, het koninkrijk wordt zichtbaar. Hoofdstuk 10, de discipelen worden gezonden om in heel Israël dat koninkrijk van God te verkondigen. Wat is Gods wens voor Israël? Dat heel Israël hem kent, hem dient en hem volgt. En dat En dat is ook vandaag de wens van de Heere God. En daarom worden jullie vanmorgen gezonden. Ja, ik weet wel, de Heer Jezus zegt hier uitdrukkelijk tegen de discipelen dat ze niet naar de Samaritanen en niet naar de heidenen moeten gaan. En wij zijn geen Joden. Maar als we dit hoofdstuk lezen in verband met het laatste hoofdstuk van Matthäus, waar dat bevel wordt uitgebreid, ga dan heen, onderwijs alle volken, mogen wij volgens mij ook deze woorden op ons betrekken. De Heere God wil dat wij allemaal hem kennen. En daarom heeft hij vanmorgen Fedde en Suze laten dopen. Maar niet alleen verkondigt hij, niet alleen maar laat hij zien dat hij Fedde en Suze wil hebben, hij stuurt ook mensen naar Fedde en Suze toe, ons als gemeente. Maar heel in het bijzonder wel jullie als ouders. En daarom willen we vanmorgen luisteren naar dit gedeelte, Matthäus 10, vers 1 tot 15. Jezus zendt zijn discipelen om te kijken hoe wij als gezonden discipelen Fedde en Suze als gemeente mogen ontvangen en als ouders mogen opvoeden. Het eerste wat we dan zien is die hele lijst met die 12 namen. Het eerste wat dus duidelijk wordt is wie de Heer Jezus kiest. 12 discipelen. Het is eigenlijk een voortzetting van wat in hoofdstuk 4 al begonnen was, want toen waren de eerste discipelen geroepen. Hoofdstuk 4, vers 18, Jezus liep langs de zee van Galilea, zag twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan, en ik zal u vissers van mensen maken. Hele gewone vissers worden door Jezus geroepen. En zo worden vanmorgen gewone mensen, u, jij, jullie en ik, geroepen. In de eerste plaats om achter Jezus aan te gaan. Volg mij. En in die weg, in dat volgen van de Heer Jezus, wil hij van ons vissers van mensen maken. Ik was ooit in een kerk in Duitsland en daar hing een heel groot deel van de hal vol met een vissersnet. En in dat visnet hingen allemaal briefjes. Elke keer als de kinderen gedoopt werden, werd na de dienst de namen van de gedoopten aan dat visnet bevestigd. Zo gaat de Heere God door de doop en door de verkondiging van zijn woord aan het vissen. Om op zoek te gaan naar jullie kinderen. Nou moeten we dus niet, want die volgorde moet je even in de gaten houden. Als de Heer Jezus mensen roept, dan denken we, dat is mooi. Dan vertelt de Heer Jezus hoe wij onze kinderen christelijk moeten opvoeden. En dan maken we het los van dat eerste. Volg mij. Dat moet je niet doen. Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. Leven met de Heer Jezus. Hem volgen. Achter hem aan je kruis opnemen. Hem liefhebben. Hem eren. Hem aanbidden. En in die weg word je vanzelf ingeschakeld om ook anderen mee te nemen en uit te nodigen op je tocht achter de Heer Jezus aan. Gewone mensen worden geroepen en dat is natuurlijk eigenlijk apart. De Heere God zendt zijn eigen zoon en die komt naar deze aarde en die verkondigt met kracht het evangelie en die doet die wonderen. En dan denk je toch, Heere Jezus, waarom voedt u mijn kind niet op? Wilt u alstublieft komen vertellen aan Fedde en aan Suze wie u bent en wilt u die handen laten zien met die doorboorde wonden? Maar dat doet hij niet. Hij stuurt Petrus, Jacobus, hij stuurt jullie. God schakelt hele gewone mensen in om zijn evangelie te verkondigen. En dan, het zijn niet alleen maar gewone mensen, maar het zijn ook mensen die in het vorige hoofdstuk van de Heer Jezus nog op hun kop gekregen hadden. Ze waren met de Heer Jezus in een bootje op zee. En het begon te stormen en de Heer Jezus lag te slapen. Want bij God horen betekent dat je zo vertrouwd bent met hem, dat je je geen zorgen hoeft te maken. Wees in geen ding bezorgd. Dus Jezus slaapt. Maar de discipelen zijn wel bezorgd, want ze zien de golven van het leven over het bootje heen komen. En ze roepen Jezus, Heere, red ons. En dan krijgen ze op hun kop, waarom bent u angstig? kleingelovigen. Nou, ik weet niet. Jullie stappen in het bootje met de Heer Jezus, gemeente, wij stappen bij de Heer Jezus aan boord, hoop ik, bid ik, door geloof en wedergeboorte. En dan komen de stormen van het leven over ons heen. Hebben we dan zoveel vertrouwen in het werk van de Hemelse Vader dat we rustig kunnen gaan slapen? Of staan we te hozen het water uit het bootje van ons leven en roepen we, Heere, red ons! Dan horen we die stem van de Heer Jezus ook tegen ons. Waarom zijn jullie nou bang, kleingelovigen? Nou, je kunt in de opvoeding van alles voor je kiezen krijgen. Waarom zijn jullie nou bang? Maar kleingelovige mensen zoals wij worden door de Heer Jezus ingeschakeld. Geen supergelovigen. Nou, je kunt het lijstje naast gaan. Petrus staat erbij, die de Heer Jezus verloochent. En Thomas, die het allemaal niet kan volgen. En ze hebben allemaal hun vragen. Ze zijn zo verschillend. De een, als we kijken naar hun naam en de toevoeging die erbij staat, hoort bij de zeeloten die graag met het zwaard Gods Koninkrijk willen vestigen. En van anderen weten we weer dat ze, Filippus, veel rustiger zijn. Hij gaat Nathanael halen. Hele verschillende mensen. En zo ben je ook in je huwelijk heel verschillend. Kleingelovige mensen. Ouders zijn niet volmaakt. En de gemeente die kinderen ontvangt en kinderen bij de voeten van de Heer Jezus wil brengen, is ook niet volmaakt. Je krijgt geen cursus om een kind op te voeden, alhoewel er goede boekjes zijn. Toch kun je voor ingewikkelde vragen komen te staan. Maar de Heere roept. En Hij kiest jullie en Hij kiest ons dan niet vanwege onze geschiktheid. We moeten dus ook niet aan de slag gaan met wat wij hebben. Maar als we kinderen gaan opvoeden, als we kinderen in de gemeente ontvangen en vertellen van de Heer Jezus, dan doen we dat omdat Hij roept. Want het is Zijn wens dat verloren zondaren Hem zoeken en vinden. We worden niet gekozen, gemeente, en dat is misschien slecht voor ons ego, als ouders of als gemeente, omdat wij het in ons hebben om kinderen te begeleiden. We worden uitgekozen. Waarom? Omdat God ons kiezen wil. Zoals de Heer het tegen Israël zegt, ik heb jullie niet gekozen omdat jullie groot waren of sterk. Maar het was mijn eigen keus, mijn eigen innerlijke ontferming. Ik wil met jullie de woestijn door. Ik wil met jullie het leven door en met Suze en verder. Hij doet het dus niet om iets in ons, maar Hij doet het dus wel. Die discipelen gaan. En laten wij dan ook niet stil blijven zitten, in onze handen wringend. Ja, maar Heere, kan ik dat dan wel? Mag ik dat dan wel? Hij roept. En de discipelen gaan. Dus heel apart. Ik las u net het laatste stukje van hoofdstuk 9 voor. De Heer Jezus zegt, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid dan de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En ik denk dat de discipelen dat gedaan hebben. De Heer Jezus zegt, ik wil iedereen erbij hebben. Bid nou om arbeiders. Want dan komen er nog veel meer mensen die het Koninkrijk van God horen, zien en de Heere God aanbidden. Bid! En wat is het eerste vers van het volgende hoofdstuk? En Hij riep zijn 12 discipelen. Dus die discipelen die moesten gaan bidden, daarvan zegt de Heer Jezus, gaan jullie zelf maar. Bidden is goed. En we kunnen soms bidden om dienaren die het woord verkondigen. We kunnen bidden voor zendelingen en evangelisten. Maar het zou zomaar kunnen dat de Heere God tegen jou of tegen u zegt, het is mooi dat je bidt, ga zelf maar. Ga maar kinderen opvoeden. Ga maar vertellen op je werk. En misschien ook wel in die bijzondere dienst. Misschien is er hier wel iemand die net als Petrus en die discipelen geroepen wordt om als predikant het evangelie te verkondigen. Bidden? Bidden is gevaarlijk. Want je loopt de kans dat de Heer Jezus tegen jou en tegen u zegt, ga zelf maar. Want als je bidden kunt, dan ben je afhankelijk van mij. Dan ben je geschikt om te gaan. Ga dan. Suze en verder opvoeden. Om deze kinderen heen staan als gemeente. Ga de wereld in. En dan het tweede. En wie de Heer Jezus kiest, hebben we nu gehad. En wat moeten ze dan gaan doen? Vers 5. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hen. U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, en dan komt het eerste, predik dan. Predik, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het tweede, genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Dus die discipelen moeten twee dingen doen. En het zijn precies dezelfde dingen die de Heer Jezus had gedaan. Prediken dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is. En de zieken genezen en de demonen uitdrijven. Dat eerste, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was de boodschap van de Heer Jezus. Een boodschap van heil voor wie in het donker zitten. Het licht begint te stralen. Voor wie gevangen zitten in banden van de dood is er verlossing. Voor wie ellendig zijn onder vreemde machten en vorsten is de boodschap dat de Heere terug is en zijn macht, zijn koninkrijk vestigt. Deze wereld, deze aarde is van de Heere. En de boodschap van de Heere Jezus is dat hij deze aarde niet loslaat. Dat de machten van deze wereld, dat de boze om zich heen slaat om u, om ons en onze kinderen in zijn macht te krijgen. Maar dat de Heere zegt, ik blijf trouw van geslacht tot geslacht. Eeuwig duurt mijn trouw. Ik laat niet varen, ik laat niet los het werk dat mijn hand begon. Het is mijn wereld en daarom kom ik terug. Hij staat op het punt te komen en in de Heer Jezus zien we zijn komst en zijn nabijheid. Dat is dus geen verkondiging van misschien wil God je genadig zijn. Dat is een machtig evangelie dat wij niet overgeleverd zijn aan de zonde waar we zo diep, diep, diep aan vastzitten. Dat is een boodschap. Dat in deze donkere, onrechtvaardige wereld het onrecht niet en nooit het laatste woord heeft. Maar Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is een evangelie. Dat is een blijde boodschap. Vol van hoop voor ons en voor onze kinderen. De Heere God is koning. Dat is een boodschap aan verloren schapen. Het huis van Israël, dat was de verbondsgemeente van de Heere God. Maar de leiders van dat volk hadden niet verteld over wie God was. Of ze hadden het wel verteld, maar naar zichzelf toegepraat. En daardoor dwaalden die schapen over de weide zelf maar op zoek naar een beetje gras. Verdwaalde schapen. En nu zegt de Heere Jezus, ga ze bij elkaar brengen. Hoe? Niet met een stok, niet met een staf, met een woord. Het is zo kwetsbaar. Zoals de Heer Jezus zelf, Zoon van God, als klein kind op aarde kwam. Zo worden wij gestuurd met alleen maar dat woord van God. En zo wil de Heer Jezus een verstrooide kudde bij elkaar brengen. Je kinderen, een gemeente. Stad Utrecht, hij zendt ons met het woord dat Jezus koning is, het woord dat Gods liefde overwint, het woord dat vraagt, bekeer je en dien deze koning. Mag ik het vanmorgen aan u vragen, want dat woord komt bij jou en bij jullie allemaal. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die blijde boodschap is voor u, die vastzit in de dommigheid, in de zonde die je hebt begaan. Dat woord is voor u, die geen toekomst meer ziet, die geen uitzicht meer ziet voor deze oude wereld en je eigen leven. Er is een koning en hij leeft. En hij laat je niet los, maar hij zoekt je op. Je bent verloren, maar hij komt je roepen, want hij wil voor je zorgen en hij wil bij je zijn. Hij wil je in zijn koninkrijk, in zijn kudde hebben. Heb je al gebogen voor die koning? Dat is 1. Vertellen van het koninkrijk van God. En dan moeten ze ook iets gaan doen. Hetzelfde als wat de Heer Jezus deed. Wonderen. Genees zieken. Reinig melaatsen. Wek doden op. Drijf demonen uit. De Heer Jezus had het koninkrijk van God niet alleen maar afgekondigd, maar hij had het ook gedemonstreerd. Aan die melaatse man, waar het vorige week over ging. Jezus strekte zijn hand uit en zei, ik wil, word gereinigd. En hij ging gereinigd naar de tempel. Hoe moeten wij dat lezen? Betekent dat dan, genees zieken, dat mochten jullie kinderen ziek worden, je de handen op hen legt en ze dan beter worden? Het zou kunnen. Ik denk dat we deze gaven van de Heilige Geest, deze tekenen, niet moeten beperken tot alleen maar de tijd van de Bijbel. Ook in onze tijd worden zieken genezen en wordt het rijk van de boze afgebroken. Alleen, als we nou eens goed naar die dingen kijken. Ziekte, dood en demonie. Is dat dan niet precies de grenzen van de zonde? Als een mens wordt overgeleverd aan ziek zijn. Als je een leven vol kracht en vreugde hebt en je wordt ineens ziek. Dan kan van het een op het andere moment voel je helemaal niks meer. Laat staan als je ernstig ziek wordt. Juist ziek zijn bepaalt ons bij de beperktheid van ons leven. En die demonen dan. Dat je niet meer jezelf bent, maar dat een ander de leiding lijkt over te nemen. Of je dat nou geestelijk of op psychiatrisch duidt. Maar waar wij niet meer ons eigen leven kunnen leiden, maar door andere machten in ons leven worden beheerst. Daar voelen we ons zo beperkt, zo tekort. Daar wordt de macht van de zonde duidelijk. En dan dat derde, ja, de ziekte, innerlijke verscheurdheid en de dood. Wij kunnen nog zo rijk zijn, we kunnen nog zo mooie levens leiden. Uiteindelijk kunnen we de dood niet teniet doen. Wij lopen altijd tegen de grenzen van de dood aan. Dus die drie dingen die de Heer Jezus hier noemt, genezing, de innerlijke verscheurdheid, de demonen en de dood, dat zijn nou precies de grenzen van de zonde die ons bepalen bij ons niet verlost zijn. En in die zin past het ook heel erg in de tijd van de Heer Jezus, dat het op de manier van genezingen wordt opgelost. Maar kan het in onze tijd ook niet betekenen dat we niet zozeer op zoek gaan naar de wonderen, de handen opleggen en zeggen je bent genezen en dan beter, maar dat we op zoek gaan naar waar het hier in de kern over gaat, namelijk die begrenzingen die aan de levens van mensen worden gedaan. Het ziekenhuis is een christelijke uitvinding. Het heidendom komt niet op het idee om een ziekenhuis op te richten. En nou zijn onze ziekenhuizen tegenwoordig aardig commerciële instellingen. Maar goed, pas waren we bij de ChristenUnie-fractie als predikanten. En toen zeiden ze daar, het is zo opvallend dat wij in Utrecht geen hospice hebben. Een plek waar mensen worden opgevangen om de laatste dagen of weken van hun leven door te brengen. Zou dat nou niet iets zijn voor de kerk? Om daar, waar mensen aanlopen tegen de uiterste grens van hun bestaan, het beperkt zijn, onverlost zijn, dat de kerk juist daar is. Kan dat nou een wonder zijn, dat wij als kerken van Utrecht bijvoorbeeld zo'n hospice opzetten? en onze tijd daaraan geven. Of op de plek waar jullie wonen, dat je er bent voor buren die misschien een beetje een vreemde tik hebben, waarvan je in eerste instantie de neiging hebt om tegen de kinderen te zeggen, nou, trek daar maar niet te veel mee op. En dat kan ook met de veiligheid van je kids te maken hebben natuurlijk. Maar dat je dan, dat je er bent voor de mensen om je heen. De mensen die door die demonen, die worden verscheurd door allerlei machten die aan hen trekken. Misschien wel juist de mensen aan de onderkant van de maatschappij, maar hoe kunnen ook niet de mensen aan de bovenkant van de maatschappij verscheurd worden door de machines waar ze in werken en de manier van leven waar ze aan moeten voldoen. En dat we juist die grenzen van ziekte, verscheurd zijn en dood, dat we die opzoeken. En dat we dus aan onze kinderen voorleven dat die grenzen er zijn. Want we zijn in onze maatschappij heel erg bezig om alle grenzen weg te duwen. Als mensen stemmen horen, dan geven we ze medicijnen. Als mensen oud worden, dan stoppen we ze in huizen. Als er andere dingen zijn, de dood, die stoppen we zo ver mogelijk weg. Die willen we niet zo zien. We doen net alsof die grenzen er niet zijn. En zo kunnen we onszelf voorhouden dat onze macht onbeperkt is. En zo kunnen we bijna ons voorhouden dat deze wereld verlost is. Doe dat nou niet. Leef maar met je kinderen in een gebroken wereld en laat ook je eigen gebrokenheid, je eigen schuld en je eigen zonde, je eigen dood en ziekte zien. Want die zijn er. Maar laten we ze tegelijk niet accepteren. Alsof God de dood en de ziekte had gewild. Laten we ons er niet bij neerleggen, maar die grenzen bestrijden in de zorg voor anderen, de manier waarop we met het klimaat omgaan, in de hoop en de verwachting. Want dat is waar die wonderen voor zijn. Niet heel Israël werd genezen, maar de Heer Jezus die redt die melaatse man als een teken, als een sacrament van de toekomst van Gods koninkrijk. Daar zal geen rouw en geen geween meer zijn, want God zal alles en in allen zijn. We leven niet in een volmaakte wereld. Laten we daar maar eerlijk over zijn, tegen elkaar en onze kinderen. Maar laten we strijden. Strijden tegen het onrecht. En zorgen voor elkaar en het de kinderen meegeven. Dat is dus een volstrekt andere manier van leven Dan wordt verkondigd op deze wereld. Het leven met de wonderen van God is altijd op zoek gaan naar de randen van de zonde en van de schuld. Terwijl het in deze wereld zo mode is om te zoeken naar wat mij mooi en wat mij beter maakt. En niet naar wat mij kwetsbaar en wat me lelijk maakt. Leven met je kind. In de nabijheid van de Heer Jezus, in het Koninkrijk van God, is leven met een compleet andere grondwet. De grondwet van het zwak zijn. En dat is dan het derde. Want ze moeten gaan verkondigen en die wonderen gaan laten zien. En hoe moeten ze dat dan doen? Vers 8, genees zieken, reinig melaatse, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, daar zat het eten in. Twee stel onderkleren, dus dat is eigenlijk een wollen doek om je warm te houden in de koude nacht van Israël. Sandalen, dan moet je dus blootsvoets door die bergen en die scherpe kloven. Een staf waarmee je de wilde dieren of de rovers van je afsloeg. Dit is wat. Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ga nou heel Israël door. Neem geen eten mee. Neem geen onderkleren mee, geen sandalen aan je voeten en ook geen staf. Waarom niet? Nou, je kunt daar natuurlijk allerlei dingen aanhangen. Maar het doel zie je vooral in die zin die erboven en die eronder staat. Je hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. En de arbeider is zijn voedsel waardig. Je gerichtheid op het koninkrijk zorgt ervoor dat je dingen moet en wilt loslaten. Het koninkrijk neemt je helemaal in beslag. Gods liefde, Gods nabijheid, Gods regels. En in je armoede ben je hulpeloos en weerloos. Je laat je door anderen verzorgen, omdat je weet dat je door God verzorgd wordt. Je hebt het voor niets ontvangen. En dan kan je natuurlijk, maar het begint altijd te worden, dan kun je daar heel lang over discussiëren hoe letterlijk we dat nou moeten nemen. Maar als we het nou om niet ontvangen hebben, kunnen we dan werkelijk weerloos leven? Kunnen we dan werkelijk leven zo gericht op het koninkrijk dat we door anderen verzorgd willen kunnen worden? Kunnen we de dingen die ons vasthouden aan deze wereld, die ons veiligheid verschaffen, loslaten? Niet omdat we denken dat we dan perfecte christenen zijn, maar weer vanuit die roeping: volg mij. En de Heer Jezus is uit de hemel gekomen. Hij heeft alles losgelaten om zo bij ons te zijn, om ons te verkondigen wat zijn liefde is, om ons tot zich te nemen. En hij vraagt het ook van ons, om alles los te laten, om niet meer op andere dingen te vertrouwen. En om dan soms ook echt ingrepen te doen in ons bestaan, om te laten zien dat we afhankelijk zijn van hem. Want zo alleen ben je werkelijk een evangelie voor je kinderen. Je kunt wel tegen je kinderen zeggen dat ze op de Heer Jezus moeten vertrouwen, maar ze prikken er feilloos doorheen als jullie ondertussen vertrouwen op je werk, op je geld, op je huis of op wat dan ook. Wil je werkelijk het evangelie verkondigen, gaat het niet alleen maar om woorden, maar dan gaat het om de gerichtheid van heel ons leven, afhankelijk van de Heer Jezus. Je hebt het voor niet ontvangen, geef het dan ook voor niet. Want dat maakt dan dat de boodschap landt. Dat de boodschapper die zegt een ander koninkrijk te verkondigen, geloofwaardig is voor zijn hoorders. En dat doe je gewoon thuis. Als u een huis binnengaat, begroet dat dan. Paulus is op de Areopagus, in de rechtbank, in de synagoge. Daar hebben we ook een taak, maar het begint in de huizen, als u een huis binnengaat. Wij worden de wereld ingezonden. Jullie mogen terug naar huis met Suze, met Fedde. Gewoon je werk doen, je kinderen opvoeden. Heer Jezus die richt een koninkrijk op wat totaal anders is als deze wereld. Maar hij zegt, ik stuur jullie terug deze wereld in. Een christen leeft niet los van de wereld. Het is goed dat jullie in de stad wonen. Om zo je eigen huis binnen te gaan en je kinderen bij de Heer Jezus te brengen. Om zo de andere mensen die op je weg geplaatst worden, bij hem te brengen. Dus, hoe gaan we dat doen? Zonder stok, we kunnen ons niet verdedigen, we slaan niet terug, zonder eten, zonder sandalen, we hebben alleen maar hem. Wat is het resultaat tenslotte? Als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. Komende hoofdstukken na Matteüs 10 zet Matteüs heel veel reacties op het evangelie neer. En dat is zo ontzettend vreemd. God wil deze aarde redden. God wil Fedde en Suze redden. En dan komt hij. En dan komt hij zo zwak. Hij zegt niet, jullie moeten gaan en als mensen jullie niet naar willen jullie luisteren, dan moet je gelijk met het oordeel komen. Nee, hij laat zich wegsturen. Hij laat zich aan het kruis slaan. En de ontstellende werkelijkheid is dat de kinderen van de gemeente zijn, van wie de ouders hen zijn voorgegaan. Er zijn ook kinderen van de gemeente van wie de ouders hen niet zijn voorgegaan. Maar er zijn kinderen van de gemeente van wie de ouders gezonden zijn en hun kinderen zijn voorgegaan. En de kinderen wilden het niet. Dat kan. Als je je kinderen meeneemt aan de hand, je moet er niet aan denken dat ze zeggen, nee, papa, mama, dat koninkrijk van God, daar heb ik geen zin in gekregen. Het kan. Heer Jezus maakt zijn evangelie zo weerloos. Hij komt in deze wereld en laat zich terugdringen tot op het kruis. Maar waarom zou die mensen zenden? Omdat hij aan het einde van Matteüs zegt, en zie, ik ben met u tot aan het einde van de wereld. Hij houdt aan, hij gaat door, zijn koninkrijk van liefde en gerechtigheid zet zich door. Op die vreemde manier dat wij anderen en onze kinderen vertellen. Dat wij de strijd aangaan met ziekte, zonde en dood. Op die vreemde manier gaan de ogen van onze kinderen, gaan de ogen van de mensen om ons heen open. Voor dat heerlijke koninkrijk van een God die zijn leven geeft voor zondaren. Want het is Gods verlangen dat allen, Suze, Fedde, u allen en de hele wereld van hem horen. Laat dan, als vanmorgen het evangelie in uw huis gekomen is, dat woord niet te vergeefs zijn, maar ontvang. Ontvang de dienaar, ontvang Christus, en hij wil in uw huis leven en zijn koninkrijk vestigen. En zo gaat hij door, tot aan het einde van de wereld. Hij blijft trouw, biddend en verwachtend. Willen we toch niks liever dan dat onze kinderen de Heer Jezus aanbidden. De Heer God wil ook niks liever. En daarom neemt hij jullie en ons allemaal in zijn dienst. Amen. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, wij prijzen uw grote naam, want wij mochten uw verlangen zien, dat u deze gevallen wereld en ons zondige mensen in uw koninkrijk onder uw bevel wilt hebben. En daartoe zond u uw zoon, en hij zond zijn discipelen. En zo zendt u vanmorgen ons. U neemt ons, kleine, zondige mensen, in uw dienst om aan Suze en verder het evangelie te verkondigen aan de kinderen van de gemeente, aan de mensen die op onze weg geplaatst worden. En zo, grote, heilige, eeuwige God, wilt u via zwakke mensen aardevaten uw rijk, uw macht, uw liefde, uw rechtvaardigheid uitbreiden. Onbegrijpelijk, maar u doet het. Want tot op de dag van vandaag laat u zien dat u trouw bent. Wees zo met de doopouders, wees zo met ons allen. Wilt u ons alles afpakken wat ons nog op de been houdt? Onze staf, onze sandalen. Heere, leer ons te leven van de geef. En maak ons afhankelijk van u. Vervul ons met uw koninkrijk en liefde tot uw dienst. En laat niemand van ons in deze kerk uitgaan, uw evangelie gehoord hebbend en het naast zich neerleggend. Laat ons niet verloren gaan. Maar Heere, uw liefde wilde ons vanmorgen inwinnen. En daar komen we u voor danken. En daar komen we u voor prijzen. U bent zo oneindig goed. Zo oneindig vol van liefde dat u er alles voor over hebt. Om ons zondige mensen te redden. We bidden u, wees met ons. Het verdere van deze dag. We danken u voor de afgelopen week. Vergadering van de kerkraad. Vergadering van de klasses. Student Bezemer mocht examen doen en last en macht ontvangen om in onze kerken het woord te bedienen. Wees met hem, zijn vrouw en gemeente van Culemborg. Afgelopen vrijdag was het gebedsuur. Heren, ook daarvoor danken we u. We bidden u voor het werk van de emeritiepredikant, in het bijzonder die van onze gemeente. Wees met hen de avond van het leven. We bidden u voor onze diaconie. Wees met de gelden die we hebben ingezameld en die zij zullen besteden. We bidden u voor de kerk wereldwijd, in het bijzonder de kerk in Vietnam en in Laos, die wordt vervolgd en verdrukt. Heren, geef moed. Geef standvastigheid. Zend hen ook daar. Heren, we danken u voor woord en sacrament. Ga met ons deze dag. Breng ons vanmiddag weer in getrouwheid bij elkaar. En aanvaard onze dank uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 111 vers 5 is de slotzang. 111 vers 5. Na de zegen zullen de doopouders hiervoor in de kerk zich opstellen, zodat we hen de zegen van de Heere kunnen toewensen en kunnen feliciteren met deze dag. En dat doen we dan van die kant zo, en dan kunt u daar of naar de kinderen of daar weer de kerk uit. Maar voor nu, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.